passen.
We rijden buiten.
Landbouwers moeten continu anticiperen op maatschappelijke uitdagingen.
Geen water is ook geen zoete aardappel. Dus ja, daar moeten we wel voor zorgen dat er water beschikbaar is.
Maar heel wat landbouwers zetten door om oplossingen te bieden voor hedendaagse problematieken.
Bepaalde ideeën die we nu zien in de markt, die zijn hier bedacht.
Van technologie naar korte keten.
Als je dier niet graag ziet, economisch zal je bedrijf niet draaien.
Tot een bepaalde filosofie.
Laat mij maar een wild farmer zijn.
Ze zoeken allemaal naar een antwoord dat voor hen werkt.
Ieder jaar is er wel iets van vernieuwing. Dat geeft ons een doel in ons leven.
De boerderij is eigenlijk een verzameling van al mijn passies.
Ik ben Chloe van Orde en in deze vierdelige podcastreeks doorkruis ik heel West-Vlaanderen om op zoek te gaan naar de ondernemer in de landbouw.
Dat is graag zo over de rug gekrapt.
Ah ja.
Zo tussen, naast een staart.
Dit is aflevering 3 van Ondernemende Boeren, waar ik de landbouwbedrijven van Ans, Patrick en Diederik leer kennen. En we steken van wal in Wouwen.
Hallo, ja, ik ben Chloe. Hallo.
Ans verwelkomt mij op haar gezellige boerderij, het Hof van der Rillen.
Ik ben Ans Zulpieren. Wij baten een melkveebedrijf uit in Wouwen. 130-tal melkkoeien met bijhorend jonkvee. En een stukje van de melk verwerken we eigenlijk tot heerlijke desserts, ijsjes.
En de landbouwwereld is altijd al haar passie geweest.
Ik wist al van of ik klein was, hielp ik al mee tussen, vooral tussen de koeien, eigenlijk, de kalfjes, ook op het veld. Als we 12 jaar oud zijn, moeten we de keuze maken welke school dat we gaan doen in het middelbaar. Dat stond mijn besluit alvast, landbouwschool. Als ik afgestudeerd ben, ben ik eigenlijk bij agrobedrijfshulp terecht te komen. Ik denk 3 of 4 jaar. Dus ja, de ervaring. Eigenlijk is heel mijn carrière al gericht in landbouw. Mijn man is ook van de landbouw afkomstig. Zijn ouderlijke thuis is eigenlijk in Loo, 15 kilometer verder.
En om beide bedrijven samen te voegen, hebben ze wel wat stappen moeten ondernemen.
We hebben al het melkvee naar het bedrijf hier in Wouwen gebracht en het jongvee in Loo gehuisvestigd, zodat we eigenlijk maar 1 keer per dag naar Loo moesten gaan. Maar dan was de reglementering ook heel moeilijk, want wij zijn moeten trouwen voor het melkquotum nog op 1 bedrijf te krijgen. Dat was, ja. Maar dat is allemaal gelukt.
En vanaf toen is een ondernemersavontuur begonnen.
Mijn mama is in het jaar 2000 gestart met yoghurt te maken en boter te maken. In 2009 zijn wij erbij gekomen op het bedrijf. En hebben we wel de keuze gemaakt van een deftige winkel, een deftige productieruimte. En een van de eerste investeringen of moeilijkheden was, wij hadden heel beperkte openingsuren en wanneer kwamen de mensen het liefst nadat ze gedaan hadden met werken. Maar op een melkveebedrijf start het werken pas na 5 uur. Dus dat was een zo heel moeilijk moment. De winkel sloten we om 5 uur, maar dan stonden er nog klanten te wachten voor de deur. En om dat op te lossen hebben we eigenlijk een automaat gezet. Dat was al een eerste stap. En na de eerste automaat kwam de tweede automaat. Het winkeltje werd uitgebreid in Hamma. En van het ene kwam het andere eigenlijk. Ja. We zijn aan het kijken voor nog extra automaten te zetten. Is het haalbaar qua productie? Is het haalbaar voor aan te vullen? Gaat het genoeg opbrengen? Er komt heel veel bij kijken. Dus dat zijn allemaal uitdagingen die eigenlijk op ons pad komen. Ja, dat er toch een keer goed over moet nagedacht worden voordat we de definitieve stap zetten.
Ja. Ja. En hoeveel automaten hebben jullie nu ongeveer staan?
Nu, momenteel, hebben we er 2 op ons bedrijf en 3 op verplaatsing. En er gaan er waarschijnlijk, we zijn ermee bezig, nog 5 bijkomen dit jaar. Dus, maar we zijn nog aan de denkfase, of de uitvoeringsfase. Dus ja, dat is ons doel voor 2024.
Leuk vooruitzicht. Ja. Die uitbreiding dan in jullie assortiment, dat zorgt dan voor de groei van jullie bedrijf?
Ja. Ieder product dat je bijdoet aan je gamma, motiveert wel de mensen om naar je winkel te komen. Als je maar enkel 2 of 3 dingen verkoopt, heel seizoensgericht of enkel dat product, die stap of die drempel is veel groter voor de mensen. Terwijl als ze komen met een boodschappentas en ze kunnen heel veel dessertjes voor heel de week en de drankjes en het ijsje voor de zondag bijvoorbeeld meenemen, gaan ze veel meer gemotiveerd zijn voor langs te komen ook. Ja. Ja. Maar het moet ook lekker zijn, hè. Anders zal ze ook niet komen. Voilà, we zijn in ons hoevenwinkeltje, waar dan eigenlijk al de producten uitgestald zijn dat we zelf produceren. Zoals de vele smaken ijsjes, de drinkyoghurt, de vla, de chocomalks, De yoghurtjes, de boter, alle soorten dessertjes, van chocomousjes tot puddingetjes. En dan aangevuld in ons winkeltje met nog streekproducten. Hè.
En die kaas en de produceren?
Kaas, ja, kaas produceren we niet zelf. Dat is het enige van de melk dat we niet maken. Waarom niet? Dat is heel arbeidsintensief. En je hebt ook heel wat extra productieruimte nodig. We zitten een beetje beperkt met onze bedrijfslocatie. Dus, maar we werken ook tezamen met weer lokale kaasboeren eigenlijk, vanuit Groot Diksmuiden. En achter ieder product hangt er wel een verhaal aan vast. Dus, en dat is altijd ook het leuke. Dat je het verhaal brengen naar de mensen. Waarom dat je dat product in je winkel zet. Dat ze kunnen overtuigen.
Ik zie daar ook boerbloem.
Ah, ja. Maar dat is een alcoholvrij biertje. En je vindt dat niet veel. Je vindt er wel. Maar ik wilde ook weer een verhaal van een boer of een tuinder eigenlijk. En boerbloem past daar perfect in. Ja, een alcoholvrij biertje. Ja.
En die taarten, die zien er
ja,
zo leuk uit.
Dat is van Pasen, hè.
Ah, die schapen.
De paaslammetjes en de paaskuikentjes. Ja.
Heel tof.
Binnen de verbreidingstak ontvangen ze ook klassen en bedrijven op de zuivelboerderij.
Hoe ziet zo'n klasbezoeker dan net uit?
Ja, meestal zijn er scholen die vanuit de stad, van stad Gent, Brussel, Antwerpen komen. Die logeren hier bij de buren bij Sport Vlaanderen. En die komen dan zogezegd op boerderijklassen. En die maken een hele planning, of een hele weekplanning, dat zij hier in de streek de Blankaart, het wandelpad, nog andere boerderijen gaan bezoeken. En meestal komen ze ook naar hier. Dan ontvang ik hen er. Dan doen wij een hele tocht door de stal, van de koetjes tot de kalfjes eten geven, voeder bereiden voor de koeien. En we sluiten meestal af met dat ze een keer een echte koe mogen melken. En dat vinden ze fantastisch leuk, de kindjes. Dat is een ervaring. Ja, die wereld gaat ook mee voor de kindjes. Ja.
Hoe belangrijk is dat voor jullie eigenlijk, dat zij daar dan wel mee in contact komen?
Heel belangrijk. Veel kindjes beseffen niet van waar dat voedsel komt. Dus ik vertel ook heel het verhaal. Wat wordt er gemaakt met de melk? Die melk wordt opgehaald hier. Maar voor melk te krijgen, moet je wel een koe eten geven. Allee, en de media of sommige dingen wordt allemaal verkeerd voorgesteld. En soms wordt de landbouw ook in een verkeerd daglicht of slecht daglicht gesteld, dat wij niet goed zorgen voor onze dieren. Terwijl als het dan hier de rondleiding door de stal, de koeien kunt strengelen, kunt knuffelen met die koeien. Wij doen nogthans niets speciaals met die koeien. Maar dat ze die koeien kunnen aanraken, dat is een hele beleving voor die kindjes. En dat verhaal nemen ze mee naar huis. En kunnen ze misschien hun ouders overtuigen voor rechtstreeks naar de boer te gaan, voor te gaan kopen of gewoon op bezoek te gaan. Of... Maar ze hebben dat toch al terug, dat stukje weer mee van het voedsel komt van bij de boer. En dat moet we proberen zo te houden.
En dat initiatief past ook volledig bij de filosofie van het Hof van de Rille.
Met de zuivelproductie is vooral de mensen toch wel doen aanvoelen dat de voeding toch wel uit de landbouw komt. Dat ze dan niet kwijtraken. En het verhaal erachter en het lekkere erachter, zonder dat al de chemische stoffen erin moeten en de kleurstoffen en de smaakstoffen, dat is allemaal niet nodig. Het is lekker van de natuur, puur natuur. Dat is altijd best. Ja.
En merk je dat ook, dat bijvoorbeeld het hebben van zo'n hoevenwinkel u dichter eigenlijk bij die consument brengt en dat zij daar misschien ook wel iets bewuster naar gaan kijken?
Brengt zeker dichter bij de consument. Of de consument bij de producent. De stap dat ze al zetten van in de boerderij te komen, denk ik wel, is dat een hele in de goede richting. Dus ze beseffen al van waar dat voedsel komt. En dat ze er ook voor openstaan voor natuurlijke producten te komen, rechtstreeks van de boer. Liefst uit de wind.
We zoeken een gezellig plekje op het hoeventerras.
Ja. Hier is goed.
Dus hier onze pop-up bar terras, dat is hoe je het wel noemen. Het is nu 3 jaar dat we ons nieuw groot terras hebben. Als je op terras zit, kan je gewoon binnenkijken waar dan de koeien lopen, hoe dat eruit zien. En waarom is dat? Dat is om de mensen te laten kijken in de stal eigenlijk, van de koeien lopen daar. Daar start het eigenlijk in de stal, voor die lekkere melk te verkrijgen, voor die producten te kunnen maken en voor eigenlijk ons verhaal helemaal compleet te maken. Ja, heel voorlopig primitief, maar toch wel leuk. En ik hoop dat het aanspreekt voor de mensen. Nee, maar we krijgen allemaal heel wat positieve reacties erop. Dus hij is in een ijsje.
Ja, ik heb heel veel zin in een ijsje als ik dat zo zie.
Zo zeggen, laat je gaan. Kies maar eentje.
Echt? Oh, oké.
Al het ijs is gemaakt met de lekkere melk van onze koeien. Hè.
Ja. Amai, het ziet er echt goed uit. En ook suikervrij en lactose.
Ja, ja, dat is ook de vraag van veel mensen. Die dikwijls moeten opletten. Sorbetjes ook. Ah, ja. Ja.
En verandert het assortiment dan soms hier ook?
Ja, ter inspiratie.
Aha.
Ja.
Okay. Voor mij graag een horentje alsjeblieft. Met een bolletje chocola. Dank je wel.
En terwijl ik rustig verder geniet van mijn ijsje, trekken we naar de stallen.
6 jaar geleden hebben we dan de beslissing gemaakt van hier een nieuwe stal te zetten. 130 koeien erin, 2 robots. En de oude stal is veranderd eigenlijk voor jongvee. En dus alles zit nu op 1 locatie. En dan hebben we beslist van de eerste keer de koeien op stal te houden. We hebben wel geïnvesteerd in ventilatoren, matrassen in de stal. Meer ruimte per dier eigenlijk. Het zijn 2 koeienborstels. Dus massageborstels, dat ze naartoe kunnen gaan. De robot op zich. Ja, eigenlijk een luxe positie voor de koeien. Hè?
Ja, en dan echt gefocust op het comfort van de koeien.
Je moet ze er ook aangenaam maken, maar dat ze niet meer buiten kunnen. Moet er iets tegenover staan. Hè? Ja. Mm-hmm.
Maar ja, het is op zich super open en het is echt heel ruim.
Ja. In de zomer kan het gerust een 5 tot 10 graden frisser zijn hier binnen. Veel mensen zeggen, amai, die koeien zien er hier goed uit. Maar er wordt goed voor gezorgd. Dat is vooral mijn man zijn tak, voor de koeien zorgen. Maar de ogen van de mensen gaan open van, amai, die koeien zijn toch nog niet zo slecht. Want heel veel mensen hebben een verkeerd beeld van de koeien in de stal, binnen in de gebouw. Denk dat ze in een donker kotje zitten, maar hier is die stal helemaal open. Ze kunnen gewoon van de ene kant naar de andere kant in de stal kijken. Ja. En ze kunnen er uren naar kijken.
Is het waar?
Ja, maar niet alleen de kindjes, hoor, de volwassenen eigenlijk ook. Mm-hmm. Ja.
Ja, het is wel inderdaad een speciale belevenis om gewoon echt die koeien hier allemaal te zien.
Ja. En hier kunnen ze dat ervaren. Hè. Ze zien dan waar dan ze eten, waar dan ze slapen bijvoorbeeld. Meestal als mijn man de boer hier voorbij wandelt, als hij bezig is aan de koeien, dan gaan ze vragen stellen. Allee, daarvoor staat hij ook wel open. Als ze roepen naar hem van, mogen we een keer iets vragen? Dan gaat hij altijd komen en de vragen beantwoorden.
In de nieuwe stal hebben ze zo'n 6 jaar geleden met veel geluk kunnen bouwen.
Het was net voordat de vergunningsstop er was. Moesten we het dan niet gedaan hebben, dan gingen we nog altijd ter plaatse staan trappelen wat we eigenlijk 10 jaar geleden gestart waren. Door die nieuwe stal is er ook toekomstmogelijkheid voor onze zoon die eraan komt. Dan moesten we die stap niet gezet hebben. Ging er ook geen toekomst zijn. En daardoor, ik molk vroeger 2 keer per dag. Ik zat in totaal 5 uren in die melkput voor de koeien te melken. Doordat dat weggevallen is 6 jaar geleden, heb ik eigenlijk 4 uur extra op een dag gekregen. En heb ik dat kunnen investeren eigenlijk in de zuivelproductie. En zo zijn we daar eigenlijk in nog meer gegroeid. Ja.
En door de verbredende weg in te slaan, heeft Ans haar job ook een bredere invulling gekregen.
Ik maak sowieso de planning op hoeveel van wat dat er moet gemaakt worden. En dan is het eigenlijk het vast personeel die eigenlijk de productie doet. Ja, mijn taak is vooral administratie, planning, maar af en toe ook de winkel. Ik ben een beetje zo'n vlinder die overal bijspringt wat dat nodig is. En dat vind ik ook wel belangrijk, dat je als zaakvoerder of als baas, dat je nog altijd weet hoe dat wat gemaakt wordt.
De andere wederhelft van het Hof van der Rillen staat voornamelijk in de koeienstallen.
En uw man, doet hij dan, verzorgt hij de koeien? Of?
Die doet enkel de koeien, die trekt hem niets aan van de productie of van het terras. Dat is volledig mijn ding. Ik help 's morgens nog een uurtje bij hem bij de kalfjes. Maar hij komt niet bij mij helpen. Maar dat is een afspraak tussen ons en ik kan mij daarin vinden. Maar ik zou ook mijn werk bij de kalfjes niet willen missen. Omdat dat nog een beetje de verbinding heeft van, als ik dat niet meer heb, dan heb ik geen feeling meer met het landbouwbedrijf.
Ondanks dat hun taken grotendeels gescheiden zijn, blijft het wel teamwork tussen beiden.
We overleggen ook altijd wel tezamen. Als er aankopen moeten gedaan worden of investeringen gedaan zijn, is het wel alle 2 de goedkeuring geven of al niet. Mm-hmm. Dus, ja. En ieder jaar is er wel iets van vernieuwing of iets die erbij komt of... dat geeft ons een doel in ons leven, of een uitdaging in het leven.
En hoe ze hun bedrijf een vervolg zullen geven, hebben ze al grotendeels uitgetekend.
Voor ons moet het bedrijf niet meer groeien van aantal melkkoeien. Dat is iets dat wij al voor onszelf beslist hebben. We moeten ook nog altijd aankunnen met je gezin. Personeel inzetten op het melkveebedrijf, een vaste daar in dienst zie ik niet zo gemakkelijk gebeuren. Mijn man kent de koeien door en door. Het zijn like, zijn 130 extra kindjes dat hij heeft. Onze zoon helpt tezamen met mijn man. En wij hebben de zaterdag één iemand die de volledige dag komt meehelpen voor klusjes, voor kleine dingetjes te doen. En dat draait goed. En mijn man is daarmee gelukkig. En ik denk dat dat zo gaat blijven. Maar wel uitbreiden in de verbreding. Daar zien we wel nog mogelijkheden. Ja.
En kan je daar al een tipje van de sluier ontvangen?
Van de verbreding?
Ja.
Oh nee, moet ik hier alles prijs geven vandaag?
Moet zeker niet.
Nee. Maar ja, we zijn bezig met een nieuwbouw. Voor een nieuwe winkel, een nieuwe hoeventerras. Ook een educatieve ruimte voor de klasbezoeken. Nog beter te kunnen ontvangen. Dus ja, dat is voor 25.
Alright.
Maar heel wat plan bezig. Dat geeft ons altijd adrenaline en ja, het leuke aan het leven zeker.
Ja, ja.
Van Diksmuiden trek ik naar Beernum, want daar word ik ontvangen op de hoeve van Patrick Maanhout.
Op het landbouwbedrijf hier is de Meerberghoeve. Dus dat was eigenlijk de boerderij van het kasteel. Als wij hier toegekomen zijn 30 jaar geleden, was er hier geen activiteit meer. Dus we zijn dat geleidelijk aan begonnen als hobby. We hadden een vijftal dieren en we proberen dat particulier te verkopen, omdat we niet het idee hadden en ook niet de financiële kracht om een groot landbouwbedrijf uit te baten. En daarom besloten we eigenlijk kleinschalig iets op poten te staan. Niet met de bedoeling wat het nu is, want dat weet je niet op voorhand. Maar na een tijdje liep dat wel.
En zo is de Meerberghoeve uitgegroeid tot een leefbaar landbouwbedrijf.
Geleidelijk aan hebben we dat stilletjes laten groeien, totdat we nu toch wel 140 dieren zitten in. Dat is al een hele sprong. Dus om de 14 dagen wordt er hier een rund geslacht. Ja. En we hebben ook een systeem proberen op poot te stellen om betaalbaar te laten maken voor iedereen.
En dat kunnen ze waarmaken door enkel online te werk te gaan.
Alles komt via bestelling binnen. En het dier wordt eigenlijk, als er voldoende bestellingen binnengekomen zijn, dan pas wordt het dier naar het slachthuis gebracht.
Ja.
Dus eigenlijk, als we een dier naar het slachthuis brengen, is het eigenlijk al volledig verkocht.
En dat is een weloverwogen beslissing geweest van Patrick.
Dus we zitten nooit met een bewaring en we zitten met een hele korte tijd van verwerking. Dus ik ben zelf eigen slager van opleiding. Dus eigenlijk in 2 dagen tijd is heel dat rund versneden naar de behoeften van de mensen, naar de bestellingen die binnenkomen. Dus hamburgers maken, stoofvlees, dus alles wat ze willen, wordt klaargemaakt in pakketjes. En wordt dan 2 keer 4 uur, kunnen ze dat komen afhalen. Dus doordat dat proces zo kort is, hebben we eigenlijk een voordeel naar ons toe dat we met minder kosten zitten. Dan moeten we ook niet alle machines en alle frigo's laten aanleggen. Dus we zitten eigenlijk met een kostprijs die zeer laag is. En dat is niet alleen voor mij dat we dat doen, maar ook de mensen die hier komen. Dan zie je toch ook wel een stuk lekker vlees kunnen komen halen.
En Patrick doet dat niet allemaal alleen, want hij wordt bijgestaan door zijn vrouw.
Mijn vrouw gaat de hele tijd gaan werken en doet de verkoop. Dus online verkoop van het vlees. En toen in de winkel de bestelling nogal, ja. Dus dat klaarmaken en toen, dat is voor haar, ja.
En voor de verkoop is hun online klantenbestand langzaamaan gegroeid. Maar dat is niet altijd gemakkelijk geweest.
Goh, ik denk dat dat misschien 10 jaar geleden is dat we de slagerijen zagen verminderen. Maar we deden dat dan nog eigenlijk het systeem met grote stukken, zoals heel vroeger op de boerderij geslacht weer, een 1/8 of een 1/16 van een koe. Dat was echt, in de jaren 80 was dat de mode. Iedereen deed dat. Wat doen wij verkeerd? Dat kan toch niet? En toen dacht ik, ja, moeten we nu echt nog een winkel beginnen? Ja, die prijszetting is helemaal anders. Ons idee is niet zo, hoe moeten we dat nu oplossen?
En om dat dilemma op te lossen, hebben Gerda en Patrick hulp ingeschakeld.
En toen hebben we een keer besproken met die Nagro en zijn ze een keer langsgekomen. En toen zei die Nagro, ja, maar ja, hetgeen dat je doet, hè, dat is, ja, wat dat van klap is 20 jaar geleden. Je zit met een goede prijs, doordat je zo'n korte weg hebt, je mag dat echt niet veranderen. Maar jullie hebben wel een probleem, dat jullie met een ouder cliënteel zijn.
Ah ja.
Ja. En wat het ook was, de zondag, was dat meestal zo, de tafel buiten, een kan koffie en de mens kwam een stuk koe bestellen de zondagmorgen met een potje koffie. Hè. Dat was zo. Hè. En dat was plezant. Hè. Want dan gezien van thuis uit, dat was enorm plezant. Hè. Maar natuurlijk, alles verandert. Hè. Zo kun je niet de jongeren bereiken. Hè. Het zijn wel de dingen die je moet hebben om je verder blijven bestaan. Hè. En toen in de jaren zei maar kijk, we gaan iets speciaals doen voor jullie.
En dat was het lumineuze idee om een festival op de boerderij te organiseren.
We moesten een grote tent zetten. En ze gingen zeggen, dat is een open deur dat je doet. En, dus dat is eigenlijk wel echt goed meevallen. Want toen, ja, als zo'n klein boerderijtje, want er 650 mensen op afgekomen. Maar we waren verplicht. Van iedereen moest online inschrijven. Je nagro had dat helemaal opgesteld om te kunnen bestaan. Voor je te langs te komen. En we konden dan eigenlijk die mensen die hier geweest zijn bereiden via het e-mailadres. Dus alle slachten konden zeggen, kijk, er wordt die week geslacht. En kon eigenlijk de mens persoonlijk uitnodigen. Want ja, alles is veranderd. De mens moet maar getriggerd worden. Dat is een feit, dat zien we ook zelf. Dus er komen heel wat bestellingen binnen. En dat zijn meestal de oudere mensen die nu ook dat onder de knieën of een balletje doen nog altijd. Maar de jongere mensen moet je wel triggeren. In feite zeggen, ja kijk, we hebben van de week geslacht. En toen, die gaan erop in. Ja. En wat doen we? Dat is dan ongeveer 40 mensen dat we toen uitkiezen.
En dat is ondertussen een routineus beurtrolsysteem geworden.
Dus hij dat probeert dan te zeggen, kijk, we nu ongeveer die 40, dat is nu 2 maanden alleen dat ik die 40 mensen bereikt heb. En ze maakt een beurtrol. Okay. Dat is niet iedereen, want dat hebben we ook al een keer want of te veel reactie, dat was ook niet goed. Dus we moeten in groepjes werken. Ja, dus dat werkt, het is allemaal veel werk aan. Maar het werkt wel.
En om hun e-mailadressen verder aan te vullen, voorzien ze een jaarlijks terugkerend evenement.
Jaarlijks doen we het Vaderdagontbijt. Dat is ook samen met Inagro. En daar komen er ongeveer 250 mensen. Dus we laten 250 mensen toe bij het ontbijt. En daar komen er altijd nieuwe mensen op af. En dan zo is ons e-mailadres bestand eigenlijk ja, echt uitgeroet tot een gigantische hoeveelheid eigenlijk. Hè.
Ja. Je merkt wel dat het dan aanslaat bij de mensen.
Zeker. Maar dat is ook wel zo, dat is wel de start dat ik altijd leer van mijn pa. Als je met een probleem bent, hou het niet voor jou. Maar leg het aan iedereen uit. Of durf het te zeggen dat je een probleem hebt. Ja, toch komt er toch een oplossing. Hè?
En die oplossing is er gekomen en blijft ook behouden dankzij de charmes van Gerda.
Ja, ik moet zeggen, mijn vrouw slacht er wel in om online of telefonisch, of als je zin, toch een babbelje te slaan. Hè? Of het goedjes aan de kalfjes te spreken, maar wanneer je wat spreekt. Het is belangrijk. Hè? Het is hier in de winkel van... Ja, ik zeg, soms blijven de mensen hier maar 5 minuutjes, maar het gebeurt als ze kans krijgen dat ze toch iets langer zijn om een verhaal te doen. Dat hoort er ook bij. Hè.
En dat investeert dat ook voor de klanten.
Ze moet er ook iets voor doen. Hè. Ze moet komen ophalen. Ze moet verpakken, zelf verpakken. Ze moet nog een keer diepvriezen. Het is heel proces. Maar aan de andere kant, ja, als je goed stukje vlees wilt en dat gaat allemaal moeilijker worden, ja, je er toch iets voor doen. Hè.
En de wisselwerking tussen consument en producent heeft de Meerberghoeve tot leven gebracht.
Ja, het is kleinschalig, maar toch is het leefbaar, omdat ja, de korte keten heeft dat mogelijk gemaakt. Maar het is ook altijd mijn keuze geweest. Niet te groot investeren. Wij bepalen de prijs. Hè. Wij hebben gekozen van, kijk, we zouden graag hebben dat iedereen de kans krijgt om hier een stuk vlees te halen. Iedereen is hier welkom. En we proberen een goede prijszetting. Wij hebben een voordeel en de mensen die hier komen hebben ook een voordeel.
En dat zorgt voor een pak minder kopzorgen bij het koppel.
Veel meer gerust in je geweten en in je, veel minder stress in principe. Ja, je investeringen zijn veel kleiner. Hè. Dus ja, daar leg je al niet van wakker. En je product dat je produceert, weet je al op het einde hoeveel dat je gaat krijgen.
Patrick en ik wandelen verder op de hoeve tussen de stallen richting de schaapjes.
Zoals je ziet hebben we ook schaapjes. Dat is nu een hele drukke periode, want de lammertijd begint. Dus deze nacht is de eerste zijn geboren deze nacht. En dat gaan nu toch een 14-tal dagen zijn dat druk is. En toen wordt er wel s'nachts een keer opgestaan om de schapen te controleren. Of er een keer een moeilijke bevalling is, voor ze te kunnen helpen. Hè.
Ja.
Maar wat dat er ook altijd is, die periode van het jaar beginnen dan ook de koeien te kalven. Dus de koeien kalven niet uit zijn eigen, want het is het wit-blauw die gekruist is met de Frans ras.
Dat is daar speciaal.
Ja, dus dat is ook een bedoeling. Doordat ik zelf slager ben, weet ik goed wat dat een lekker stuk vlees is. Hè? En wit-blauw, dat zijn dieren die super gespierd zijn. Het voordeel is van vele mensen, en graag een mager stuk vlees, dus is wit-blauw super goed daarvoor. Maar in ons geval willen we toch wel ook smaak. En de smaak kun je alleen maar bekomen met een beetje meer vet in het vlees. En die Franse rassen, in ons geval is dat Ménageau, bevatten van natuur uit meer vet in het vlees. Dus die combinatie is perfect.
Kunnen we...
Ben je nu zondag een koetje gekalfd? Komt erin. Dus ja, dat is nog heel jong, dus slaap, ja, dat doet nog veel slaap mee.
Oh, my
god. Ja, ja, dat is zat, hè. Ah. Dan heb ik het weer aangestaan. Allee. Hop. Dat is al tamelijk groot eigenlijk, dat ja, idee. Maar dat komt ook omdat dat gekruist is met dat Fransras. Dus, ja.
En blijven die dan lang nog hier?
Ja, dus hier hebben we ook gekozen. Dus de meeste gangbare veeteelt wordt het kalf van de moeder weggenomen. En dat hierin om de ziektes te bestrijden. Ja. Maar wij hebben gekozen om dat niet te doen. En dus het kalf te laten drinken van de moeder. Uh-huh. En zorgen dat hij dus de biest binnen, dat is de eerste melk. Hè. Dus de moeder heeft ook al die ziektes al meegemaakt. En hij heeft in principe weerstand via de biest naar het kalf toe. Ja. En als je dat heel vlug bezit, moet het kalf sterk genoeg zijn om al die ziektekiem te kunnen overleven. We laten hem wel waar dan de ziektekiem zit, maar we zorgen ervoor dat hij onmiddellijk weerstand heeft. Dus dat je een sterke ras kweekt. Maar dat is ook natuurlijk... Stop, hè. ze zijn natuurlijk al zorgen voor een kalf. Ah, ja, ja. Dat is het. Dus
een bescherming.
Ja, ja, maar het is zo. Het is, zo, hè. Dus, het is ook zo, doordat dat niet super dik mel is, dat dat al een beetje gekruist is, dat ze ook meer melk geven. Want die hele dikke bijl en soms te weinig melk, omdat ze gekweekt worden voor de bespiering. Maar niet voor de melkhefte. Bij ons is dat een beetje ja, een dubbel doel eigenlijk. Hè. Het voordeel is ook, in het begin moet je soms wel een keer zorgen, ja, drinkt hij wel en zo. Maar een keer dat je het ontdrinkt, moet ik niet iedere morgen vroeg beginnen om een kalf eens drink te geven. Want ja, ze drinken de hele nacht door. Hè.
Ja, ja.
En die blijft nu, ja, het is nu toch lente. Die gaat nu 14 dagen op stal blijven. En toen gaat hij aan de weide. Mm. En toen krijgen ze gras en toen gaat dat spectaculair groeien. Omdat dat eigenlijk ja, vrij veel melk krijgt.
Ja, maar dat is wel een andere manier van werken.
Ja, dat is ook een keuze dat je maakt. Hè. Natuurlijk, ja, ook meer en meer willen ze dat. Hè. Naar dierwelzijn toe is dat wel iets... Ja. Wij hebben dat niet alleen daarom gedaan, maar we voelen toch dat meer en meer de keuze van de landbouw is naar dierenwelzijn toe. Naar, ja, ook koeien weer terug buiten op de weide. Hè. Dat is dan ook om het milieu minder te belasten.
Ja. En hoeveel worden er hier zo op een jaar geboren?
En wel, we moeten ongeveer rekenen dat we toch met een 40 kalving zitten. Dat is ook het ene jaar met het andere.
En het veevoeder voor de dieren is ook volledig van eigen makelij.
Het voedsel dat we geven aan de dieren, dat wordt allemaal zelf geproduceerd. Hè. Ook om altijd diezelfde smaak en dat vlees te hebben. Dat is ook een beetje een zoek geweest, hè, want dat is niet altijd gemakkelijk. Want als je een beetje te veel heeft van het ene, dan krijgen ze diarree, omdat dat veel te krachtig is. Dus wat doen wij? Wij gebruiken enkelvoudige voeding. Dus die tarwe, mais, bietenpulp, hè, draf, dat is de gist van de brouwerij. En die combinatie probeer ik te vinden dat dat juist is voor bepaalde diersoorten. Jongere dieren moeten dan minder van die ene soort hebben of de andere dieren. Dus dieren die dan op het einde van hun leven dik moeten gemest worden, krijgen dan een beetje meer van een ander product. Maar de bedoeling is eigenlijk, in plaats van dat dat naar de fabriek gaat, wordt dat dier bewaard op de boerderij. Hè? Dus transport is veel minder. En ik weet wat ik geef aan mijn dieren. En daarmee doe ik minder milieubelasting in principe. Maar ook weet ik wat ik aan mijn dieren geef.
Ja. En dat is dan...
Het zaaltje, nee, ja.
Ja. Ja.
En naast al dat dierenleven op de boerderij, organiseren Patrick en Gerda ook evenementen.
Ja, wat, met de Leuvense stoof. Ken je dat, de Leuvense stoof?
Ja. Ja, dat ken ik.
Dat is altijd plezant, hè? Ja, alles is gegroeid natuurlijk, stap voor stap. En die schuur die hiernaast, waar dat de slagerij is, verhuurt met nu twee feestzaaltjes.
Ah ja.
Ja, dus we doen eigenlijk een beetje van alles, hè. Kijk, nu vanaf volgende week komen de eerste feestjes. En toch heel de lente is dat toch ieder weekend druk bezet. Ja.
Is dat?
Ja, zeker.
En is dat dan vooral?
Dat zijn lentefeest, ja, lentefeest, dan communiefeest. Toen verjaardagsfeestjes hebben we ook veel. En toen, ja, pensioenfeestjes en ja, noem maar op, alles wat feestjes. Hè. Ja.
Ideaal om dan even in de stal te gaan piepen.
Ja, zeker.
Voor de laatste stop hou ik halt in Oostkamp.
Mag ik iets vragen?
En momenteel sta ik in de zelfpluktuin met een klant.
Wat heb je allemaal al geplukt vandaag?
Ik heb Chinese kool, koolrabi, zomerpostelijn, prei, peterselie. Ja, dat is het voor het ogenblik. En courgettes, ja, inderdaad. Ja, ze zitten daaronder. Dat is het voor het ogenblik. Ja, ja.
En is dat voor vanavond of voor heel de week?
Dat is voor heel de week. Ja. Het is altijd de hele week dat ik ermee verder doe. Hè. Uh-huh. Ja, ja. Ja.
Kom je hier al lang?
Het is al meer dan 30 jaar dat ik naar een biowinkel kom en hier naar Diederik. Ik weet niet hoe lang dat is. 20 jaar zeker of meer, alleszins al. Ja. Ja, ben gestart met bio-abonnementen in der tijd. Hè, ja. Dat is het eerste jaar dat ik nu pluk.
Ah,
dat
ja,
wel, okay. Ja, ja, ja.
En bevalt het u?
Ja, zeker. We zijn net, die zalen. Hè. Ja. De rust, wat hij er allemaal mee kan doen. Je eet ook bewuster en op een andere manier.
Ja.
Veel meer groenten nog. En gezonder. Hè.
Dat is fijn.
En de zelfpluktuin is deel van de zaaier. Het biobedrijf van Diederik.
Ik ben Diederik dus, 50 jaar. Toen dat ik 2 jaar was, wou ik al heel graag boer worden. Nu, ik kom uit een hele grote boerenfamilie. En al mijn neven, nechten, onkels, tanten, die zeiden van ja, dat is niet mogelijk. Je kunt geen boer worden, want uw ouders hebben geen boerderij.
Maar Diederik hield voet bij stuk en waagde zijn zet als groenteteler.
In 1999 hebben we deze boerderij kunnen kopen. En ben ik dan uiteindelijk heel voorzichtig beginnen boeren. Eerst met 2000 vierkante meter. En dan stelselmatig altijd maar vermeerderd. Totdat we nu 11 hectare bewerken eigenlijk. Ja.
En die sprong in het type heeft een verrassende weg afgelegd.
We zijn eigenlijk geëvolueerd in de 23 jaar dat we bezig zijn. Van eigenlijk een heel groot assortiment naar een veel kleiner assortiment. En nu terug naar een heel groot assortiment. We hebben eigenlijk initieel gestart met kweken voor onze markten dat we deden in Brugge en in Torhout. En dan eigenlijk door de schaalvergroting zijn we ook extra groenten gaan telen voor de groothandel, Biofresh. Maar we zijn nu vorige zomer gestopt met leveren aan Biofresh, omdat we merkten dat er geen mogelijkheid was om prijsafspraken te maken.
Want het economische aspect moet voor Diederik ook in balans zijn.
We rijden met GPS en autopilot op de tractor. We hebben een camera gestuurde schoffel. Dus we hebben heel veel geïnvesteerd in efficiëntie, waardoor we eigenlijk tot dan nog mee kunnen hebben qua prijs. Maar we zagen eigenlijk in de bedrijfseconomische boekhouding de marge altijd maar kleiner en kleiner en kleiner worden. En ook met het risico dat je hebt met de teelten. Als je dan een teeltmislukking hebt, dan zit je er meteen in. Nee, dus, en er was ook geen ruimte meer te halen uit de teelten om nog verder te investeren, omdat die prijsstijgingen er niet meer waren. Terwijl dat we wel een opgetelde inflatie hadden van 36%. Dus dan hebben we gezegd van oké, dat stopt het voor ons.
Tijdens de coronapandemie hebben ze ook een punt gezet achter de markten in Brugge en Torhout. Maar gelukkig heeft dat einde wel een nieuwe deur geopend.
Maar omdat wij zelf ook een winkel hadden en maar heel beperkt open waren, 2 keer 3 uur... En dat we dus een stroom van mensen verwachten, hebben we dan gezegd, kijk, wij gaan onze openingsuren ruimer nemen. En dat heeft eigenlijk ons geen windeieren gelegd. Dat heeft eigenlijk dat is een heel goede zet geweest. We zien eigenlijk tot op de dag van vandaag nog altijd groei in de winkel eigenlijk. Ja.
En vandaag de dag zijn alle pijlen gericht op de korte keten.
We hebben een eigen winkel waar we onze groenten verkopen, een zelfpluktuin. We voeren pakketjes aan huis. De boerderij is eigenlijk een verzameling van al mijn passies. Ik doe vooral wat ik graag doe. En is er iets wat ik niet meer graag doe, dan vind ik wel weer iets anders. Want ik heb een paar levens te kort om alles te doen wat ik zou willen doen. Ik bedoel, maar ik vind het leuk om bezig te zijn met die dingen dat ik nu mee doe. Maar op het moment dat het niet meer relevant is, dan doen we iets anders. Hè.
Wil je eerst een keer rondlopen op het veld?
Ja, dat is goed.
Ah, wel. Dat is al bezoeken.
En starten doen we bij zijn gewassen.
Dus we hebben ongeveer 6 hectare groenten. En dus op die 6 hectare kunnen mensen gaan plukken. Overal waar dat er rode vlagjes staan, daar kunnen ze groenten vinden om te plukken. Het is eigenlijk een soort openluchtsupermarkt.
Kan iedereen zich hier gewoon dan aanmelden?
Ja, mensen schrijven in voor een jaar. En dan kunnen ze heel het jaar komen plukken. En dan hebben we daar een bord staan. Daar staat er alles op wat dan kan geplukt worden. Kijk, daar is er nu iemand met een mandje die komt plukken. Hè. Voilà. Die wordt al aangetrokken door de boontjes.
En kent u de meeste mensen ook die hier langs komen?
Ja, 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 de meeste mensen. Allee, uiteraard, doordat ze een abonnement voor een jaar nemen, dan komen ze een jaar lang langs en dan leren ze wel kennen. Hè.
Ja, ja, ja. En mogen ze dan oneindig vaak langskomen?
In principe gaat de pluktuin van start van woensdagmorgen zonsopgang tot zaterdagavond zonsondergang.
Ah, ja.
Maar ze mogen, als zij elke dag willen langskomen, mogen ze elke dag langskomen. Dus ze mogen plukken voor eigen vers gebruik.
Ja.
En als het anders is, als ze bijvoorbeeld zeggen van ja, er is overvloed van iets,
je mag nu gewoon meenemen voor in de diepvries te steken, dan zeggen we dat erbij. Hè. Maar in principe is het voor eigen vers gebruik dat je plukt.
Dat is dan vertrouwen op de mensheid.
Ja, het is dat. Het werkt eigenlijk op vertrouwen. Ja. Het abonnement dat je aangaat is eigenlijk een soort oogstaandeel dat je koopt. Dus je betaalt een bedrag, dat is €300. Hè. En eigenlijk voor die prijs deel je mee in de kosten van het kweken. De boer kweekt. En dan kom je de vruchten plukken van je oogstaandeel. Eigenlijk hebben ze recht op de oogst wat ze mee een aandeel hebben in hem. Ja. Dat is eigenlijk een beetje het principe. Ja. Voor mij was dat heel rap duidelijk dat ik biologisch wou boeren. En eigenlijk ben ik al die tijd op zoek gegaan naar hoe kan ik op een goede manier biologisch gaan boeren. Nu, als ondernemer vind ik het ook heel belangrijk als je succesvol bent in je onderneming, dat je ook voor een stuk iets terug doet voor de maatschappij.
En dat ondernemen het heft in handen nemen betekent, zie je op Diederik zijn bedrijf terugkeren.
Ik vind het eigenlijk belangrijk dat je een deel van je winst herinvesteert eigenlijk in de maatschappij. En dat is eigenlijk de reden waarom dat we ook met de zorgboerderij bezig zijn. En dat we ook op ons bedrijf natuur meer en meer een plaats geven eigenlijk. Dat is eigenlijk een relatief kostelijke zaak. Want bijvoorbeeld zorgboerderij word ik niet voor betaald. Terwijl dat we eigenlijk toch wel gedurende de week toch een tiental gasten opvangen. Maar we zien toch dat dat heel waardevol is, omdat heel veel van die gasten tussen de mazen van het net vallen en echt nood hebben aan een zinvolle dagbesteding, aan bevestiging en aan een sociaal netwerk.
Want die waarde draagt Diederik hoog in het vaandel.
Voor mij zijn dat dingen die heel belangrijk zijn in onze maatschappij. Verbinding met de aarde, verbinding met de ander en je opgenomen voelen in die gemeenschap. En ik denk dat dat een beetje is wat we tekort hebben, die verbinding met elkaar. En dat proberen we hier op de boerderij te doen eigenlijk. Ja. En daarin te investeren ook. Ja.
Ja, ja, ja.
En dat brengt mij geen geld op, maar dat brengt mij wel geluk op.
En ook voldoening.
Voldoening, ja. Voldoening, geluk. Want er is eigenlijk geen dag hetzelfde. Eigenlijk, we zijn bezig met natuur, natuurontwikkeling. We hebben 3 poelen liggen op bedrijf, 2 kilometer hagen. We besteden er ook heel veel werk en aandacht aan. En ik probeer ook de zorgboerderij daarin te schakelen. Dus op zich, dat zorgt er ook voor, door heel veel afwisselende activiteiten, dat het allemaal heel leuk blijft, hè.
Een van de zaken waar de jongeren van de zorgboerderij aan meegeholpen hebben, zijn de kruidenbakken.
Daar hebben we eigenlijk, omdat we zagen dat op het veld kruiden kweken, de mensen vonden die moeilijk terug. We hebben zodanig veel rijtjes staan en kruiden is maar een kleinere hoeveelheid. En dat ze soms in het begin van de rij wel de kruiden vonden, maar op het einde van de rij vonden ze de kruiden niet meer. Hè. De meeste van onze velden zijn 100 meter lang. En we zien ook dat de eerste meters worden altijd het best geplukt. En eigenlijk wat wij oogsten voor de winkel, beginnen we eigenlijk achteraan het veld te oogsten. Omdat daar toch niemand anders komt. Ja.
En de bomen en de hagen die hier zijn aangeplant, die hebben ook een bepaalde functie op het bedrijf. Hè?
Ja, dat is eigenlijk voor de biodiversiteit te gaan verhogen. Plus om eigenlijk er ook voor te zorgen dat we onze gewassen beter kunnen kweken. Dus het feit dat je bomen en groene gordel zet tussen je gewassen, gaat eigenlijk een positief effect hebben op de groei van je gewassen. Dus zorgt voor windbreking, zorgt voor meer biodiversiteit, zorgt voor natuurlijke bestuivers, natuurlijke vijanden van bepaalde gewassen. Bijvoorbeeld als wij op de sla luizen zouden krijgen, bijvoorbeeld, dan hebben we lieve heersbeestjes die al in die rand overleven en die dan direct al ter plaatse zijn om te gaan koloniseren op die bladluizen. Dus we hoeven dan geen bladluizen aan te kopen om erin te zetten. Dus ja. we gaan ook nooit natuurlijke bestrijders gaan aankopen. Die zijn er eigenlijk vanzelf. We zorgen eigenlijk voor de omgeving. En die zorgt dan voor natuurlijke bestrijders voor onze gewassen te beschermen. Ja. Ja. Eigenlijk alles draait om evenwicht. En dat is een heel belangrijke wet in de natuur. En als je de mogelijkheid heeft om een natuurlijk evenwicht te herstellen, dan pluk je daar de vruchten van. Hè?
Ja.
Ja.
Letterlijk.
Letterlijk, ja.
En Diederik heeft na enige ervaring een goed evenwicht gevonden tussen al dat groene leven op zijn boerderij.
Eigenlijk wordt het een soort ecologisch paradijsje, waar je dan ziet van ja, we hebben leven baardenhagedis op ons bedrijf, we zien elke dag de reeën op ons bedrijf, we zien die grond helemaal opfleuren. Toen ik hier 23 jaar geleden kwam, groeide er zelfs geen onkruid op het land dat ik overgenomen had. En nu zie je een diversificatie van onkruid, waar je zegt van wauw, dit plantje staat hier ook. En heel veel boeren zijn daar heel bang van onkruid. Ik heb liefde gesloten met onkruid. Voor mij zijn dat
heel waardevolle planten die iets komen brengen in onze maatschappij. Ik zie onkruid als de jas van de aarde. Een onkruid komt nooit zomaar op een plaats. Een onkruid komt omdat het daar iets te brengen heeft. We hebben een hele goede onkruidmethode via onze GPS-gestuurde tractor, camera-gestuurde schoffel, treffler, wietech. We zijn goed geïnstalleerd. Dus we gaan eigenlijk onkruiden gaan onderdrukken in de eerste fase van het groeiproces van de gewassen die we eigenlijk willen oogsten. En vanaf twee derde van de, bij de meeste gewassen, vanaf twee derde van de teelt, blijven we er eigenlijk af. En laten we dan eigenlijk op de blootliggende stukken grond laten we de onkruiden komen. Hè? Zodanig dat de grond verder beschermd is. Maar ook om de voedingsstoffen die in de grond zitten vast te houden, want die wortels houden beneden de voedingsstoffen vast, zorgen er ook voor dat er een structuur in de bodem komt. En dat is dan, van daaruit heb ik zelf mijn methode ontwikkeld op de boerderij om te bemesten.
En de werkwijze van bemesting is voor elk gewas hetzelfde.
Waarom? Wij voeden de grond, wij voeden niet de plant. Ik ga in eerste instantie de grond gaan voeden. Met veel organisch materiaal, dat wil zeggen ruwe vezels, stro, haksel. We maken daar geen boerderijcompost van. We brengen dat ruw organisch materiaal gewoon op de bodem aan. Maaimeststoffen. En dan moet de bodem daar zelf zijn plan mee trekken. Ik ben voorstander om compost te gebruiken als bodemverbeterend middel of als zweepslag om een bodem die een beetje in verval is, een keer een upgrade te geven. Hè. Zodanig dat heel die bodem, dat die schimmels werk hebben in die bodem, dat de bodem niet lui wordt, dat zij moeten werken.
En de bodem die zelf werkt, brengt uiteraard een effect op de kwaliteit van de seizoensgroenten teweeg.
Op die manier krijgen we een heel veerkrachtige, weerbare bodem, die eigenlijk vooral bestaat uit organisch materiaal en die eigenlijk de plant gaat voeden op het tempo van de plant. We werken eigenlijk enkel met traagwerkende meststoffen, die dus traag vrijkomen. Maar als de zomer eraan komt en de temperatuur in de bodem begint te stijgen, gaan ze sneller gaan werken. En het doel is eigenlijk stabiele en labiele humus produceren in de bodem. En die stabiele en labiele humus, hoe meer dat er aanwezig is, hoe meer dat er gemineraliseerd wordt. En die mineralisatie, dus die omzetting weer in voedingsstoffen voor de plant, is eigenlijk de manier waarop wij onze plant voeden.
Ah ja, hier kunnen ze paprika plukken.
Tussen de paprika zetten we watermeloen om de grond voor de grondbedekking eigenlijk. Ja.
Ah ja.
Paprika groeit vooral omhoog en de grond blijft dan bloot daartussen. En om dus die grond ook bedekt te hebben, een beetje een mengteelt eigenlijk, zetten we daar een watermeloen tussen. En die bedekt normaal gezien dan de grond. Nu, dit jaar is natuurlijk een uitzonderlijk koud en nat jaar. En de watermeloen neemt dat niet zo graag, dus die hebben dit jaar nog niet veel gedaan, maar nu beginnen ze sinds vorige week een beetje te groeien.
Oh. En hier is het eerste bloeiseltje al, kijk. Daar gaat de watermeloen komen.
Okay. Ja, het is echt nog mini.
Hier zie je bijvoorbeeld, dat zijn toverboontjes.
Oh my, die zijn paars.
Ja, maar dus als je ze kookt, worden ze terug groen.
Nee.
Ja, dus vandaar de toverboontjes, hè. Het zijn veel mensen die vragen, dat ja, toverboontje, waarom noemt dat toverboontje? Ik zeg, had dat wel zien dat ze in hun pot liggen.
Amai.
En dat ze veranderen van kleur in de pot. Ja. Ja. Het leuke is, doordat ze paars zijn, zie je ze makkelijk hangen in de struik en kun je ze dus makkelijk plukken. En dat zijn dan de boterboontjes, de hele boontjes of boterboontjes. Ja.
Mooi.
Ik zie altijd een mooie quote voor mij van in de jaren 70, 80, denk ik, waarbij dat veel boeren rondreden met een sticker van achterop in hun auto. Elke boer zorgt voor het voedsel voor 80 gezinnen. Van een hele mooie slogan.
Dit was aflevering 3 van Ondernemende Boeren, een podcast van de Podcastplanet in opdracht van de provincie West-Vlaanderen. In de volgende aflevering getuigen andere landbouwers over hun ondernemersverhaal.
En waar 20 jaar geleden nog niet over de eetbare bloemen, over de wilde scheutjes, over de onkruid gepraat werd op die manier, ben ik heel blij te kunnen zeggen dat het eigenlijk alsmaar boeiender en interessanter geworden is voor al die chefs.